Hoofdstuk 15. Op straat wachtte ik, leunend tegen de muren van Memoria 41, op Lily, tot ze kwam aangestrompeld, haar zwarte jurk vol kreukels en vochtige vlekken, haar zwarte hoed tussen haar rechterarm en ribbenkast geklemd. "Dag Lily," zei ik. Ze keek traag om zich heen, zoekend naar wie tegen haar sprak. "Ik heb op je gewacht," zei ik en deed een stap naar voren. Ze probeerde haar blik scherp te stellen en me te herkennen, maar het was duidelijk dat er tussen haar en mij een ondoordringbare nevel zweefde, die het haar onmogelijk maakte van mijn verschijning iets concreets te vormen waar ze adequaat op reageren kon. "Ik heb je naar Pia gebracht," verduidelijkte ik, "zoals ik je beloofde, weet je nog? En nu is het mijn plicht om je veilig thuis te brengen." "Ken ik u?" vroeg ze. "Jazeker. Je wilde graag een lied zingen op Joseph's begrafenis." "Maar dat kan niet. Nu vindt Pia het goed dat je de tekst spreekt en niet zingt. Die gulden middenweg kwam zomaar in me op. Pia had er niets over gezegd. Maar heel zachtjes, oké? Dat heb ik voor je geregeld." Een blijde glimlach trok over haar gezicht. "Echt? Maar ik breng je nu eerst naar huis. Je gaat slapen en morgen is er een nieuwe dag." "Huh?" zuchtte ze. "Kom," ik vatte haar bij haar linker elleboog. "Pas op dat je niet van de stoep valt." En volgde haar in de richting die ze insloeg. Erop vertrouwend dat ze in haar beschonkenheid instinctief de weg naar huis wist te vinden. We liepen de straat uit, kwamen op de Bartok Bela, staken deze over en gingen de tegenoverliggende straat in. Deze liep behoorlijk steil omhoog. Lily zette hijgend en puffend, schuifelend de ene voet voor de andere, onderwijl zuurige walmen verspreidend. "Wilt u mij tillen?" vroeg ze. "Deze heuvel, ik kom hem vandaag niet op." "Even volhouden hoor," sprak ik haar moed in, want ik had vanochtend juist gedoucht en schone kleren aangetrokken. "En vrouwen tillen doe ik sowieso niet." "Een taxi," lispelde ze. "Dan kon ik die betalen, zeker." "Nee, ik las in de krant dat de taxichauffeurs vandaag staken." "Huh?" Na een eindeloze wandeling die hoogstens een paar honderd meter in beslag nam, bereikten we een voorname laan met villa's, omringd door tuinen die omheind waren met muren en hekken. We sloegen linksaf en na enkele tientallen meters trok Lily haar hoed onder haar arm vandaan, vouwde hem uiteen en ritste hem open. Ze haalde een bosje met drie sleutels tevoorschijn en wankelde naar het hek. "Dank u wel," zei ze, zocht met de vingers van haar linkerhand het sleutelgat en toen ze het had gevonden, stak ze er met haar rechterhand de grootste sleutel in, opende het hek en stuiterde de tuin in. Ik glipte gauw mee naar binnen. Het hek viel achter ons in het slot. "Ik breng je thuis," zei ik, "beloofd is beloofd," en drukte per ongeluk expres een beetje ruw tegen haar arm. Haar hoed en de sleutels vielen op de grond. Snel bukte ik me en raapte ze op. "Tot de keukentafel," zei ik. De hoed drukte ik in haar handen. Ze wierp er een blik op en vroeg: "De keukentafel?" Ik wipte de stoep op naar de voordeur, stootte met één beweging de kleinere sleutel in het slot en opende de deur. Voor me lag een ruime hal, belegd met een grijze marmeren vloer. Lichtgroene postbakjes hingen aan de crème gestukte muur. Koperen belknopjes onder de naambordjes. Ik wachtte tot Lily aankwam slingeren, zich vasthoudend aan alles wat ze grijpen kon. De muur, de postbakjes en tenslotte mij. 2:15, zei ze. 2:15 lag op 2 hoog, achter een witgelakte deur, met een gietijzeren witgelakt traliehek ervoor dat ik opende met sleutel 3. Erachter lag een gang met visgraatparket en een dik vloerkleed. We stapten binnen. Ik liet Lily voorgaan en keek oplettend om me heen. In de gang was een kapstok. Daarnaast hing een levensgroot zwart-wit fotoportret van Lily. Ze stond er gigamooi op. "Echt beeldig," zou mijn moeder zeggen. In de kamer hing aan de ene muur een moderne poster uit een Scandinavische interieurzaak en aan de andere een prachtig zwart-wit fotoportret, ook van Lily. Ernaast een immense ijzeren stationsklok die heftige tikken uitdeelde. Onder de klok stond een grote box. Daarin lag een kind van, naar ik schatte, 12-13 jaar, diagonaal over de bodem en sliep. Zijn ene arm bungelde tussen de spijlen naar buiten, De andere klemde hij tussen zijn knieën. Doorzichtig kwijl droop uit zijn mond op het bokskleed. Dunne, rossige haartjes kleefden tegen zijn bleke voorhoofd dat bespikkeld was met lichte sproetjes. Lily, een vrouw van mijn moeders leeftijd, kwam, vermoedelijk uit de keuken, de kamer ingelopen. Waar ben je? Ze stokte. Wie heb je? De vrouw plantte haar handen in de zij. Goedemiddag. U bent? Janosch, zei ik. Ik gunde haar mijn allervriendelijkste glimlach. Ik heb haar maar even thuis gebracht. Wat is er gebeurd? Vroeg de moeder. Lily, wat heb je uitgespookt? Lily liet zich zakken op een donkerblauwe driezitsbank, ik denk ook uit de Scandishop, naast de box, en bracht uit: Jozef is dood. Benedek zei het. Pia ook. Wat? De mond van de moeder zakte open en bleef zeker een halve minuut in die positie staan. Maar dat kan niet. Rampzalig. Ze zocht steun bij de boksrand. Het kind werd wakker. Het keek met grote ogen de kamer in en produceerde een grimas die ik interpreteerde als een glimlach. Hai, wuifde ik naar hem. Hij trok zijn arm de boks binnen, haalde de andere tussen zijn knieën vandaan en strekte beide uit naar zijn oma. Ze prevelde, ach Gergij, schat, en hees hem overeind zodat hij met zijn rug tegen de spijlen van de boks zat. Fanny haalt de fles voor je. Ze verliet de kamer. Ik opende snel de schuifdeur. Erachter lag een slaapvertrek. Twee grote bedden, een immense kast van blank hout, glimmend gelakt en een deur naar het balkon. Aan de ene muur een enorme passpiegel, tegen de andere een mahoniehouten bureau met een pc. Erop nog een foto van Lily in een krullerige lijst van namaakgoud. Verder geen spoor van kunst. Pia had niets te vrezen en ik kon naar Zuid-Duitsland. Toen de oma terugkwam met een grote zuigfles vol sap in haar hand, lag Lily met een bleek, gekweld gezicht te slapen op de bank, murmelde Gergij onverstaanbare verhalen en nam ik groetend afscheid. Eerst maar even wat voedsel scoren voor vanavond, dan verder. Bij het binnenstappen van Bartók Béla 162 hoorde ik een bekend geluid. Mijn smartphone. Hij deed het weer. Ik rende naar de slaapkamer en sleepte mijn weekendtas onder het bed vandaan. Mijn moeder. Snel swipte ik haar tevoorschijn. Mama, schreeuwde ik. Janosch, riep ze. Waarom neem je niet op? Ik heb je 100 keer gebeld. Wat is er aan de hand? Wauw, juichte ik. Hij heeft het overleefd. Ga niet zo tekeer, zei ze. Waar ben je? Is het wel goed met je? Ik ben in de stad, zei ik. Koffie drinken en zatte vrouwen thuis brengen. Ha, 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 zei ze. Kom op, Janchika, waar zit je? In Boedapest. Dus toch. Ik kon het niet geloven. Ik kreeg telefoon van een mevrouw uit Boedapest. Ze wilde je trilogie bestellen. Judith Juhász, zei ik meteen. Opsturen, moeder, die boeken. Ogenblikkelijk, nu meteen, per express. Wie is die vrouw, John? Vertel het je later. Heb je een relatie met haar? Ken je haar van een datingsite? Zit je daarom in Boedapest? Was je helemaal niet van plan om naar de Balaton te gaan? Waar ben je mee bezig? Nee, nee, nee en nog eens nee, moeder. Ik ga naar de Balaton, maar spring nu op je fiets en stuur die boeken op met de allerhoogste spoed. Ze moeten morgen hier zijn. Ben je wel helemaal in orde? Ja, doe het nu maar, dan ben je een goede moeder. Hè? En nog één ding? Ja, je mag geen macaroni met kaas maken zolang ik niet thuis ben, oké? Oh, waarom niet? Nee, dat mag alleen als ik er ben. Beloof je dat? Doe niet zo raar, zei ze. Beloof je het? Vooruit dan. Mooi. Doe pap de groeten en Daaf ook als je hem ziet. Ik voelde me zo happy na het gesprek. Fluitend zette ik een heerlijke pot koffie en legde de zalige pizza die ik op de terugweg van Lily's huis gekocht had in de oven.